Want ik ga hier geen verslag van mijn vakantie doen natuurlijk. Maar ja, als ik op vakantie ben, dan kijk ik toch altijd. Dan zie je soms dingen, net zoals in Rome. En dan ga je het even overdenken vanuit de Bijbel. En we waren natuurlijk in Frankrijk. En als je in Frankrijk komt. Nou ja, goed, een stukje geschiedenis. Liberté, égalité et fraternité. Ja, Bert? En dat is. Ja, liberté. Dat is de slogan, hè, uit de Franse Revolutie. Dat betekent vrijheid. En dan twee is égalité. Nou, dat komt van. Dat kennen wij, ik doe dat werk ook wel eens. En Hans ook. En. Egaliseren. Egalité, dat betekent gelijkheid. Egaliseren, vroeger. Egaliseren betekent mooi gelijk maken, dat het mooi glad is. En drie is frater. Broederschap. Ja, broederschap. Broederschap. En dat is dan het fundament van de maatschappij, hoe die moet functioneren. Ja, dan gaat het allemaal goed. Maar als je daar zo kijkt, dan denk ik, hey, vrijheid. Want je ziet dus, als je in Frankrijk komt, zie je dus gemeentehuizen. Dan zie je dan, daar staat het allemaal op, hè. Het staat ook op de euro. De Franse euro dan. Bij ons staat God zij met ons. De Franse euro staat deze drie termen. Maar als je zo kijkt, denk je, hey, wacht eventjes. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Waar komt het vandaan? Dat is het lichaam van Christus, ja? Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Dat hebben ze gewoon gestolen. Alleen dit is natuurlijk wat men denkt in hun zondige natuur te kunnen bereiken. En dat is eigenlijk wat ik met jullie laat zien. Dat alleen in het lichaam van Christus dit bestaat. Maar niet hier in deze zondige wereld. En daarom in Romeinen 8, punt 1. Dus de liberté, de vrijheid, wat je daar zo mooi ziet staan. Nou, Johannes 8, vers 34 tot 36. Wat zegt de Heer Jezus daar tegen Israël? Weliswaar, maar dit is echt een waarheid die geldt natuurlijk ook voor ons. Jezus antwoordde hun, voorwaar zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Dus hij zegt, een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde. Dus dat is geen vrijheid. Een dienstknecht is iemand die is niet vrij, die is in dienst van iemand. Dus iemand die de zonde doet, staat in dienst van de zonde. Ja? Hij kan niet anders doen als de zonde. Hij is een slaaf van de zonde. Nou, en hij zegt daarna ook, een dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis. De zoon blijft er eeuwiglijk. Nou, wij weten dat wij zijn zonen van God. Wij zijn vrijgemaakt van de dienstbaarheid. Dat heeft de Heer Jezus voor ons gedaan. Hij zegt daarom ook, indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben. En daar gaat het om. Dan zult gij waarlijk vrij zijn. Dat zegt hij tegen hun, maar dat zegt hij natuurlijk tegen ieder van ons. Terwijl als ik hier rondloop, of in Frankrijk, ja, zeg je ook, ja, ik zie toch vrijheid. We zijn toch vrij. Maar dat is niet zo. De mensen zijn niet vrij. Vroeger ook, hè, dan, toen ik jong was, met de lange haren op mijn brommen en dan zo rijden, weet je wel. En dan voelde je helemaal vrij als een vogel. En toch was ik niet vrij. Ik was nog steeds toch in dienst van de zonde. Want ik deed de zonde, ik was in dienst. Dus je denkt dat je vrij bent, maar je bent het niet. Je bent toch gebonden. Nou, wij hebben de geest van de aannemer, de kinderen. Wij hebben de geest van de Heer ontvangen. Wij zijn zonen van God, ja. Zijn we nu zonen, dus wij zijn nu voor eeuwig in het huis van God. Zijn we voor eeuwig in de hemel, wat hij zegt. Nou, als je kijkt in Romeinen 6, want in vers 36, als hij zegt, indien dan de zoon u zal waarlijk vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Nou, Romeinen 6, en het is geen eenvoudige, geen moeilijke studie dit, helemaal niet. Want dit zijn natuurlijk bekende dingen, maar vrijheid is een groot goed, ja. Wij zijn natuurlijk ook, wij hebben in Normandië gelopen. En, nou, we weten van daaruit, voor wie de geschiedenis kent, ik weet van de jongeren wordt dat steeds minder. Weet jullie wat in 6 juni 1944 gebeurd is? In Normandië, in Frankrijk? Nee, hè? Dat kan je haast niet voorstellen, hè? En dan ben ik nog niet eens van die, ben ik nog niet eens van diegene. Bert, dan ben ik nog niet eens van die generatie. Ik heb het niet eens meegemaakt.
Dat
wordt, nee, dat merk je gewoon om je heen, het steeds minder wordt. Maar daar zijn de Amerikanen, Canadezen en Engelsen vanuit Engeland op Normandië geland. En van daaruit is Europa bevrijd. Ja, even kort samen, het is meer gebeurd, maar toch, dat is uiteindelijk ook waardoor Nederland bevrijd is geweest.
Radio Oranje.
Radio Oranje, ja.
Ik hoorde niks van dat mijn vader nerveus naar beneden kwam en zei, we zijn bevrijd. En hij trof mij aan, dus ik stiekem zat ik luisteren onder een stoel en toen kreeg ik een pak slagen. Ik vergeet het nooit. We waren bevrijd.
Ja.
Dus ik betaalde ik met een pak slagen.
En toch duurde het nog heel lang. Ja, Anne Frank schreef ook van, hé, ze zijn geland en binnenkort. Maar het heeft nog tot bijna een jaar later was Nederland pas bevrijd. Maar in ieder geval waar het hier om gaat is, Romeinen 6. Kijk, oké, bevrijd, ja. Maar wat is vrijheid? Wij zijn door de Amerikanen bevrijd. En daar ben ik nog steeds blij en dankbaar om. Dus vind ik ook belangrijk. Maar uiteindelijk, het gaat om de ware vrijheid. En die is alleen in de Heer Jezus Christus. Ja, Romeinen 6. En zijn wij dat? Nou, wat zegt hier Romeinen 6? Vers 3. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, als er ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam de zonde niet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Zie je het? Dus Christus is voor ons gestorven aan het kruis. We zijn met hem gestorven begraven. Ik had met de vakantie ook een gesprek met iemand uit Zuid-Afrika. Die woonde in Engeland. Heb ik ook geschreven hoe hij het gelezen heeft. En heb ik dit ook gelezen. En hij las hier echt met water in, ja. Hij zegt, nee, dit is de doop in zijn dood. Hij las hier met water gedoopt. De doop is water, dus die begreep dat niet, ja. En dan zie je, ja, je moet ook gedoopt worden, ja. Nee, Christus heeft alles voor ons gedaan. Hij heeft ons echt waarlijk vrijgemaakt, ja. Want hij zegt ook in vers 8, 6, dus hij is gestorven, ja, opdat het lichaam der zonde, dat is dit lichaam, teniet gedaan worden. Opdat wij niet meer de zonde dienen. Dat wij niet meer die dienstknechten van de zonde zullen zijn. Dat geeft de doop in zijn dood, die kracht geeft het ons. In positie zijn wij natuurlijk dood voor de zonde. Indien, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, dat is de voorwaarde. Zo geloven wij ook dat wij ook met hem zullen leven. Dat is nu. Ja, wetende dat Christus opgewekt zijn uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Dus ik geloof, ja, ik ben met Christus gestorven. Dat is de voorwaarde, dat moet je weten. De jongelui ook, hè. Je moet weten, ik ben met hem gestorven. Geestelijk, ja. Met hem, hij hing daar, maar ik hing daar. Hij hing daar namelijk in plaats van mij. Hij hing als mij daar, als het ware. Ik hing daar eigenlijk. Zo één ben ik. Zo echt is die dood voor mij. Is die voor mij gedaan. Nou, en dan weet ik, ik zal ook met hem leven. En dat is niet in de toekomst pas. Nee, ik leef nu met hem. Nou, en dan zegt Paulus in vers 18. En daar staat het. En vrijgemaakt zijn van de zonde, zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten van de gerechtigheid. Zie je het? Dus Christus heeft ons waarlijk vrijgemaakt. De doop is een dood. Dat betekent, wij zijn vrijgemaakt van de zonde. Nou, dat is wat Christus zei in Johannes tegen de Joden. Indien de zoon u vrijmaakt, dan zal je pas waarlijk vrijgemaakt zijn. Nou, wat is die bevrijding? Dat is de bevrijding van die zonde. Nou, dat is bij ons. Dus eventjes over dat liberté. Ja, de vrijheid. Oké, men spreekt over vrijheid hier in die maatschappij. Ja, wat voor vrijheid is dat? Is dat een vrijheid van, ik kan doen en laten wat ik wil, dat is vrijheid. Ja, kan je doen en laten wat je wil. Maar God heeft de mens ook een vrije wil gegeven. Daar had ik ook een gesprek over met die man die daar helemaal niet in geloofde. Ik spreek ook liever over, nee, niet een keus maken of aannemen, maar spreek liever over geloven. Ja, waarom? Keuze maken, aannemen, dat doe jij. Maar geloven, vanuit die leer, moet je gegeven worden. Snap je? Ja? Dus praten ze daarom liever over geloof. Dus als iemand zegt, ja, je moet geloven, dan moet je vragen, afvragen, ja, wat bedoel jij met geloven, ja? Wij bedoelen met geloven, ik geloof, ik neem het aan. Dat is het geloof. Nou, dus Christus heeft ons vrijgemaakt. Waarvan? Van de zonde. En nu zijn wij dus waarlijk vrijgemaakt. En dat is de vrijheid waar wij over spreken. En dat is de allerbelangrijkste vrijheid die je kan nemen. En natuurlijk, ik ben dankbaar nog steeds voor de Amerikanen, de Engelsen, de Canadezen en alle die ons hier bevrijd hebben. Ik heb het zelf niet meegemaakt, maar ik weet dat het is gebeurd. Dus ik heb hier vrijheid en de mensen hebben vrijheid. Het is een groot goed vrijheid van denken, van godsdienst, noem het allemaal maar op. Maar vrijheid betekent ook dat je verantwoordelijkheid krijgt. Dat heeft God aan de mensen gegeven. Ja, hij mocht kiezen. Maar dat betekent ook, als je vrijheid hebt van kiezen, heb je ook een verantwoordelijkheid. Je moet ook de consequenties dan natuurlijk aanvaarden. Jij maakt je keuzes. Dus iemand die kiest voor de Heer, die gaat naar de hemel. Kies je niet voor de Heer, moet je ook die verantwoordelijkheid, ja, de consequenties aanvaarden, dat je dan naar de hel gaat. De vrijheid is van, kan ik maar met iedereen naar bed gaan in deze maatschappij? Zij zeggen, ja, tuurlijk, doe maar. Als je het maar veilig doet, geen probleem. Ja, maar als er dan ziektes komen en zo, ja, dan willen we dat eigenlijk niet aan. En dan moet het veilig gebeuren. En al dat soort dingen. We willen alles kunnen doen, de mensen willen alles kunnen doen. En als er dan ook bijvoorbeeld kindjes van komen, dan moeten ze geaborteerd worden. Al dat soort dingen. Dus de vrijheid is, ja, als iemand dan gaat stelen, of weet ik het allemaal niet meer, hij wordt gepakt, dan krijgen we weer allerlei verzachtende omstandigheden. Moet hier helemaal onderzocht worden. Waarom heeft hij nou gestolen? Ja, vroeger heeft hij dit en dat en dat. Ja? Terwijl eigenlijk heel simpel. Iemand die steelt moet gewoon gestraft worden. Klaar. Iedereen weet dat je niet mag stelen. De wet zegt dat je niet mag stelen. Dus die vrijheid, je kan niet zomaar doen en laten wat je wil. En dat verstaat minder op. Daaronder. Nu hebben wij het over de vrijheid. Kijk in 2 Korinthe 3 vers 17. En de ware vrijheid bestaat alleen daar waar de geest des Heeren is. Ja? Alleen dan heb je de vrijheid. Israël was onder de wet. Ja? Zij waren dienstknechten, ze waren in slavernij. Ze konden de wet niet volbrengen. En daar waren die offers. Ja? Dus ze hadden nog steeds de geest der dienstbaarheid. Ja? Eenmaal met het nieuwe verbond, als Israël, zagen we met Handelingen ook, krijgen ze de Heilige Geest. En op een gegeven moment doen ze de dingen van de Heeren. Toen waren ze niet meer in dienstbaarheid. Ja? In 2 Korinthe 3 vers 16, 17. Dus onder de wet, maar nu als je de Heilige Geest ontvangt, dan zie je opeens, is die dienstbaarheid is weg. Het is het enige waardoor de mens de ware vrijheid kan krijgen. De Heere nu is de Geest. En waar de Geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Ja? Nou, dat weten we allemaal. Iemand die tot geloof komt. Ik ben nu ook een boekje aan het lezen. Dat heb ik ooit toen ik tot geloof kwam gelezen. De Guru is dood. Iemand die in het hindoeïsme gezeten heeft. Hij had een glanzende carrière voor zich om een yogi te worden. En de eer en de financiën allemaal. En het is tot geloof in de Heer Jezus gekomen. En dan weet je, mooi, want hij wist eigenlijk nog maar heel weinig. En toch wist hij gelijk, had de Heer Jezus, hij geloofde het, wist gelijk, ik heb vergeven zonde. Hij ging gelijk rondvertellen. Ik heb vergeven zonde, dat wist hij gewoon. Dat voelde hij ook. Dat voelde hij gewoon. Hij werd blij. En hij wist, die zondelast is voor mij. Voorbij. Geweldig. En toen kwam hij in zo'n dienst. Daar is hij tot geloof gekomen. En dat was een klein groepje van 15 mensen. En die zongen allemaal liedjes voordat de dienst begon. En allemaal op Golgotha is gebeurd. Daar heb ik vergeven van zonde ontvangen. En dat soort teksten. Dan schreef hij. Ik had nog geen preek gehoord. Maar ik had al de hele leer al, had ik al ontvangen. In die liedjes. Dus denk ik, ja, dan moest gelijk aan Paulus denken. Leer in elkander met geestelijke liedekens. Hoe belangrijk liedjes ook zijn met een leer erin. Hij had al een leer vanuit die liederen ontvangen. Maar waar het mij om gaat, hij had de geest ontvangen. En onmiddellijk wist hij, ik ben vrij. Maar dan komt het volgende punt. Het is een mooi boek, ik zou het iedereen aanraden. Alleen het is niet recht gesneden. Want dan, hij wist dat. En dan kom je op een gegeven moment in een leer. Die gaat leren, bla 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 bla. En dan kom je opeens onder de wet. En dan is die vrijheid. Heb je die geest wel? Maar als je in die geest blijft, zoals God nu spreekt tot ons, in die zin, niet dat die geest ons verlaat, maar wel in de boodschap van genade, nu geleerd, want zo werkt de geest nu, dan blijf je ook in die vrijheid. En dan zegt Paulus ook, staat in de vrijheid waarmee de Christus jullie de vrijgemaakt heeft. Nou, wat is staan in de vrijheid? Nou, dat is in die vrijheid, dat is dat de geest zijn werk in jou kan blijven doen. En dan ben je dus echt vrij. Maar we weten, dat kan dus verkeren. Men kan afwijken en dan wijk je af. En dan kom je dus helaas. Dan is die vrijheid. Dan moet je opeens dit, moet je dat. Kom je weer in die dienstbaarheid. Goed, dus wat dat betreft. 1. Die vrijheid. Oké, wij weten in het lichaam van Christus. Daar waar de geest is, daar is de ware vrijheid. Want de vrijheid is alleen als je verlost bent van je zonde. Ja, nou, dat kent de wereld niet. Dan moet ze Christus aannemen. Nou, punt 2 is egaliteit. Dat is de gelijkheid. Nou, hetzelfde verhaal. Wat is gelijkheid in de maatschappij? Vrede onder alle mensen, toch? Vrede onder mensen. Alle mensen, iedereen is gelijk. Er is geen verschil van ras, van stand, van milieu. Iedereen gelijk. Een beetje een communistisch idee. Ja? Nou, dat zien we ook niet om ons heen. Want als we kijken bijvoorbeeld... nou, ik ben al in Frankrijk geweest. Nou, dan weet je ook wel eens van... al die onlusten die er zijn. In de bandelieus, ja, in die wijken. En er is discriminatie. Wat ik ook wel interessant vond om te leren. Of, ik had het al eerder gehoord, maar toen heb ik het nu met eigen ogen weer gezien. Als je denkt aan de foto's van de Amerikaanse bevrijders, van de geallieerden. Heb je wel eens een zwarte daar op die foto gezien? Zie je niet, hè? Toch waren ze er. Want Amerika was ook niet vrij van discriminatie toen, hoor, in die jaren. Dus die werden heel, die werden niet, ik heb beeld gezien waar ze dus volop in beeld waren. Dus dit hele gelijkheid, we hebben het eraan te danken. Maar het land dat ons bevrijdde, heeft zelf rassendiscriminatie uitgevoerd. De kampen, het is een raadsel waarom ze Auschwitz in de oorlog niet gebombardeerd hebben. Maar wel de fabrieken en de dingen eromheen. Maar waar de kampen zaten, hebben ze niet gedaan. Dus ze wisten van het bestaan ervan. Ja, waar de Joden dus uitgemoord werden. Ja? Hitler met zijn rassen, ideologie en waanideeën. Ja? Er waren rabbijnen die gingen naar president Roosevelt. Voor waar hij zat. In zijn huis of in zijn paleis of in het Witte Huis. Om met hem te spreken. Het was in 1942 geloof ik. Om te vertellen wat daar allemaal gebeurde. Maar ze zeiden, nou heb je te druk. Ze hadden gezegd, niet met hun praten. Met hun praten hoor. Maar had helemaal niet druk. Had niks te doen die dag. Maar hij wist... Ze wisten wat er gebeurde. Dus ik bedoel, dat hele mooie ideaal van gelijkheid overal ter wereld. Maar er is gewoon geen gelijkheid in de wereld, ja? Ja, dat is er gewoon niet. Maar in het lichaam van Christus, daar zien we dat natuurlijk wel, ja? Als we kijken naar Galaten 3 vers 28. Dan zie je, in het lichaam van Christus maakt er gelijk in één klap een eind aan. Dat is zo mooi. Want wat hebben wij nu? Wij zijn... door de geest in het lichaam van Christus gedoopt. En wat is het lichaam van Christus nu? Er is geen verschil, hè? 3 vers 28. Ik lees even vanaf 26. Want gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus Jezus Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek, nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw, want gij zijt, van gij allen zijt één in Christus Jezus. Jood en Griek, dat is belangrijk, hè? Want de bedelingen. We leven nu in de bedeling der genade, dus de Jood en Griek, er is geen verschil. Dat wil zeggen, de Jood heeft geen voordeel boven de heiden. Maar andersom is het ook niet zo. Er is ook verschil tussen dienstbare en vrije. Wij zitten hier allemaal bij elkaar. De ene is ondernemer, de ander is dat, de ander is personeel, de ander is ze allemaal. En toch er is totale gelijkheid. En daardoor ook vrede met de kanden. Nou, dat zie je gewoon in de maatschappij. Zou ze het allemaal graag willen. Colossens 3 vers 11. Laten we ook even kijken. Colossens 3 vers 11. En daar gaat het om. Daar zegt hij. Colossens 3 vers 10 en 11. En aangedaan hebt... de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Dus wij zijn natuurlijk gelijk gemaakt. Ja, wij zijn volmaakt. Christus ziet, God ziet ons in zijn Zoon, de Heer Jezus. Dus volmaakt. Hij ziet ons compleet volmaakt. En nou is het ook de bedoeling dat in ons dagelijks leven dat ook gaat gebeuren. Nou, naar het evenbeeld, dat we gaan groeien naar het evenbeeld degene die ons geschapen heeft, ja. Dat is God. God heeft in Christus ons een nieuw schepsel gemaakt. Ja? Waarin niet is Griek en Jood, besnijden zijn vooruit, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Dus Christus, in het lichaam van Christus, is Hij alles en in allen van ons. Nou ja, oké, allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dus er is geen verschil. Iedereen, of die nou heel begaafd is, of dat hij altijd keurig geleefd heeft, of de grootste boef. Iedereen heeft gezondigd. Dus iedereen staat gelijk voor God. In het lichaam van Christus is ook iedereen. Dus de ware gelijkheid zit hem daar. Wij zijn door die geest, op het moment dat wij Christus aannamen, erkennen dat wij een zondaar waren. En die hoogmoed heeft iedereen. En dat moet gebroken worden. Dus iedereen komt op het moment dat hij daar zit, Heer, ik ben niks. U moet het doen. En dan komt hij in mij wonen. Ja? En dan zitten we in dat geweldige organisme, het lichaam van Christus. Niet in de genade Bijbelgemeente, of in dat gebouw, of die kerk, of die kerk. Iedereen, Christus is alles en in allen. Dat is totale gelijkheid. Geweldig. Nou, kijk in Efeze. Dan zien we hoe hij dat gedaan heeft. Want er is gelijkheid, maar er is ook vrede. Ja? En dat hebben wij te danken aan de Heer Jezus door zijn bloed. En hier spreekt hij over de Jood en Heiden onderling verzoend. Maar ja, als je vanuit de Bijbel kijkt, vanuit Israël, hoe is de wereld ingedeeld? Tussen Joden en Heidenen. Zo bestaat, ziet de wereld eruit. Dat is de wereld. Jood en Heiden. Was verschil. Maar nu, in vers 13, 2 vers 13, maar nu in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verder waart, wij Heidenen, dus de hele wereld, buiten Israël, nabij geworden door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede. Christus is onze vrede. Die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheids gebroken heeft. Dus de hele wereld, samen met de Jood die altijd een voordeel had, de hele wereld, die in alle gelovigen die in Christus zijn, hebben nu ook vrede met elkaar. Er is geen vijandschap meer. Heeft Hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der gebodenen in inzettingen bestaande, opdat Hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. Kijk, vrede maken. Er is een nieuw mens. Het lichaam van Christus is een nieuw mens, een nieuwe identiteit, een nieuwe entiteit. Vrede gemaakt. Dus wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Schepsel is iets wat geschapen. Wij zijn zijn maaksel. Hij heeft ons zo gemaakt. Volledig nieuw. En opdat Hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft Hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verder waart en die nabij waren. Want door Hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Wij hebben de geest en door die geest heeft ieder gelovige in het lichaam van Christus rechtstreeks toegang tot God. Wie van de wereld heeft dat? Buiten het lichaam van Christus? Niemand. En Hij, Christus, is onze vrede. Soms zie je een gedwongen vrede, ja? En dan lijkt het of er gelijkheid is en of er vrede is. In Joegoslavië, ja, toen de tijd, Tito, met ijzeren vuist, heeft Joegoslavië onderdrukt, ja? Serven, Kroaten, alles leefde door elkaar, woonden naast elkaar heen. En ze hadden het goed met elkaar, niks aan de hand. Opeens was die ijzeren vuist was weg. En toen kwam opeens, boem, de vijandschap tussen die al eeuw is, tussen Serven, Kroaten en moslims, kwam ineens klaps naar buiten. En opeens was die buurman, dit werd opeens een vijand van zijn buurman. En die was in staat om gewoon te doden, dat is gebeurd. In de oorlog ook, Tweede Wereldoorlog. Ja? Ging allemaal goed. Opeens komt er iemand die gaat roepen dat de Joden zijn ons ongeluk en de Untermensen, noem het allemaal maar op. En we krijgen de Duitse overheersing. En opeens geeft iemand zijn buurman aan omdat hij een Jood is. Of hij verraadt hem. En de Jood die gaat naar een gevangenschap. Of hij komt terug en zijn huis is in beslag, is door een andere, wonen andere mensen in. Dat is allemaal gebeurd. Dus het blijkt allemaal vrede. Maar de ware aard zie je, die is er gewoon niet. En er is helemaal geen gelijkheid. Die is er wel, maar in Christus. Want het is goed begonnen bij de schepping. Maar de zonde heeft het gewoon verpest. En de zonde maakt alles stuk. Goed, nou naar het derde punt. Dus de gelijkheid zien we weer. Wat de wereld ook graag zou willen. Die denken op hun eigen manier gelijkheid te kunnen krijgen. Maar dat is er gewoon niet. Het is alleen in Christus. En dan krijgen we nu het laatste punt. Dat is de broederschap. Broederschap. Nou, dat is ook zo'n term, hè, die we tegenkomen in de wereld. Olympische Spelen toch ook? Dat is toch ook altijd goed voor de broederschap? Voetbal en sport verbroedert, zeggen ze toch? Verbroedert. Krijgen we vrede, is goed. En, nou, ik weet niet of je de finale van Nederland zelf al hebt gezien. Maar Nederland had geloof ik, hoeveel kaarten, Harry? 9? 11, en waarvan 1 rode. En als 1 konden, schopten ze elkaar zo van het veld af. En dat zien we overal. Dus die broederschap, het is gewoon één grote leugen. En men wil dat wel graag geloven, maar broederschap bestaat gewoon niet in de wereld. Bestaat gewoon niet. Bestaat alleen in het lichaam van Christus. Christus is het hoofd en wij zijn leden van zijn lichaam. Kijk met mij even in Handelingen 17. Kijk, wij zijn van nature wel één familie. Ja, dat klopt wel. Het is bij Adam begonnen. Dus dat zei ik vroeger tegen mijn kinderen ook altijd wel. Ja, Adam is onze opa. Ja, overgrootopa van iedereen. We komen allemaal, dat zegt Paulus hier ook. Handelingen 17 vers 26. En heeft uit één bloede, en dat is Adam, het ganse geslacht der mensen gemaakt. Om op de gehele aardbodem te wonen. Bescheiden hebben de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, opdat zij de Heere zouden zoeken of zij hem tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk voor ons. Nou, dat broederschap, ja, dat is leuk en aardig, maar die broederschap die de wereld voor heeft, dat is de toren van Babel. Ja, want wat had God gezegd? Verspreiden, vermenigvuldigen en je zat over de hele wereld. En zij zei, nee, we gaan een toren bouwen, welk opperste in de hemel zij. En wat wilde je zeggen met opperste in de hemel? Dat heeft met de aanbidding van de sterren te maken. Eigen religie, wat deden ze? De koningin des hemels aanbidden. En in de katholieke kerk heet dat Maria. En bij de Romeinen heet het Venus. Bij de Efezenaren heet die de godin Diana. En noem ze allemaal wat, maar het is allemaal hetzelfde. Het komt allemaal daar vandaan. Dus je ziet, als men zorg probeert één te zijn, één broederschap van volken te worden, dat is absoluut in vijandschap met God. Gaat tegen God in. En daar staat hier ook, want het is natuurlijk bij Adam begonnen, het begon goed. Adam, en uit Adam zijn we allemaal gekomen, we zijn één grote familie. Dus je zou kunnen zeggen, we zijn broeders en zusters, ja. Toch, wat leert Paulus? Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. Dus de zonde heeft het gewoon verpest. En daardoor bestaat het hele verhaal niet meer. En daardoor zie je dat de mensen zich juist samentrekken tegen God. Wat noemt de Bijbel? Dat is het. Daar ga ik volgende keer over hebben, over die bouwstenen. Maar wat God wil is natuurlijk niet dat we één volk worden allemaal. Wat men nu met Europa natuurlijk ook allemaal wil. Maar wat staat hier? Hij heeft in vers 26 bescheiden de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Dat zijn de grenzen van hun woning. God heeft landsgrenzen toen ingesteld. Volken met grenzen. Nationalisme. Ja? Eigen land met een eigen grens, eigen taal. Dat vormt een volk, ja? Met land, met grenzen. En dan zie je, vers 27... Dat heeft God niet voor niks gedaan, opdat zij de Heere zouden zoeken. Of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk voor ons. Nou, wat zie je met de torenbouw van Babel? God zei verspreiden en hij heeft toen grenzen en volk, daar is een meer studie meer over te zeggen, maar landen gecreëerd, ja, met volk, hij heeft talen gemaakt, ja. Nou, je ziet, Chinees, ja, ik ken geen land, mijn buurland is Duitsland. Wat spreken ze? Duits. Ja, en je hebt Engels, je hebt taal, maar we hebben ook zijn in een eigen land. Engels is al een wereldtaal geworden, maar dat is door de geschiedenis zo gegaan over de wereldzijde. Nou, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Maar Chinees, dat praten ze niet in Europa. Dat is oorspronkelijk in China. Dus allemaal eigen landen met eigen grenzen, eigen taal. Opdat zij de Heere zoeken zouden. God gaf die talen, waardoor ze zich gingen verspreiden. Als je dat niet gedaan had, gingen ze met de torenbouw van Babel, een eigen toren, eigen religie op en een eigen godsdienst oprichten. Tegen God. Zie je? Dus dat is dat zogenaamde broederschap. Dat is tegen God. Ja? Dus de mensen gaan dus God niet meer zoeken juist. Ze gaan het tegenovergestelde doen. Ze gaan hun eigen godsdienst oprichten. Dat is wat Paulus hier bedoelt. Nou, dus waar vinden we het ware broederschap? Kijk, even in 1 Korinthe 12. Ik heb het niet opgeschreven, maar als we mijn hoofd... 1 Korinthe 12, ja. Wij lazen dat op vakantie zo, samen. En toen dacht ik, oh ja, moet ik daar gelijk aan denken. Over, ja, vers 13 zegt hij, 1 Korinthe 12, vers 13, 12 en 13. 1 Korinthe 12, vers 12 en 13. Wij zijn een lichaam, ja. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknechten, het zijn vrijen, en wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. En dan krijg je over de voeten, ogen enzovoorts. En dan in vers 24. Doch onze sierlijke, ja, de leden van het lichaam, hebben het niet van nodig, maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, gevende overvloedige eer aan hetgeen dezelfde gebrek heeft, opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. En het zij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gij lieden zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. Dat is de ware broederschap. Ja? En wij zijn één familie. Wij zijn allemaal door die geest in het lichaam gedoopt. We zijn daardoor broeders en zusters van elkaar. En Paulus spreekt ook altijd tegen de broeders. En er zijn vertalingen die zeggen dus dan broeders en zusters. Want dat moet dan denken alsof de zusters uitgesloten worden. Dat is natuurlijk niet zo. Maar Paulus spreekt tegen de broeders. Want die moeten natuurlijk de vrouwen ook leren. Maar het is natuurlijk voor ons allemaal. En we zijn leden van elkaar. Geen tweedracht, maar dat we elkaar gelijke zorg zouden dragen. Maar waar vind je dat nou? Ja? In het lichaam van Christus. In de wereld probeert het wel, maar dat lukt niet. Want omdat het hele fundament, dit is dan het zogenaamde fundament. Maar de volgende keer ga ik het met jullie over hebben. Kijk, deze twee die dingen die bestaan op de aarde niet. Waar bestaat het wel? In het lichaam van Christus. En waar is het lichaam van Christus? In de hemel. Deze twee dingen, die dingen, die zullen nooit gebeuren hier op aarde. Zolang Christus niet op aarde gekomen is en regeert, ja, en dat de zonde uit de wereld gedaan is, zal het niet komen. Maar God heeft wel, zoals hij wil de maatschappij goed functioneren, dan zal het op de instelling moeten gebeuren zoals God dat heeft ingesteld. Nou, Gerson die heeft dat een beetje te bestuderen, we hebben het er pas over gehad. Ja, één, dat is dat wij hebben een vrije wil, en daar ga ik het de volgende keer even met jullie over hebben. Dat is heel belangrijk. Ik heb er net al iets over gezegd. Daar begint het mee. Dat heeft God ingesteld met Adam. Ja? Vrije wil. Maak de keus. Maar je moet ook de consequenties aanvaarden. Twee. Dat is dat er is een huwelijk tussen man en vrouw. Dus niet tussen Eve en Steve, zeggen ze tegenwoordig. Wij hebben Eva en Adam. Adam en Eva. Hè? En de homo's zeggen... hoe zeg je? Nee. Eve en Steve. Ik maak de verkeerde combinatie. Er waren twee namen. Speelden ze een beetje mee. Dan kregen dus twee mannennamen. Maar in ieder geval het huwelijk tussen man en vrouw. En dan drie, de familie. Dus God wil ook dat man en vrouw kinderen krijgen. De aarde gaan, dat ze zich vermenigvuldigen. En ook dat aan de kinderen God geleerd wordt. En de schepper. En Jezus Christus nu natuurlijk. En zo dat het weer doorgegeven wordt. En als we dat hebben, ja, en dan hebben we vier, hebben we de regering. Nou ja, een regering, ik heb het net al over gehad, een wereldregering, de Verenigde Naties, Europa, Europese Unie, nee. Een nationale regering met een leger wat zijn onderdanen beschermt voor de buitenkant. En een inwendige macht om zijn leger, om deze drie dingen te kunnen beschermen. Ja, daar is die regering voor. En daarom hebben ze ook het recht tot de doodstraf gekregen. Ja, dus wetten uitvaardigen, zodat wij deze dingen... Nou, dat is het concept van God. En niet deze drie punten. Maar goed, daar ga ik het de volgende keer over hebben. Maar dat is... En als een regering dat zo zal functioneren... Je ziet, wat staat onder druk nu? Huwelijk, hè? samenwonen, mannen met mannen, vrouwen met vrouwen, familie. Ik kom, als je een bedrijf hebt ook, hè, dan krijg je te maken, vroeger was het een offerte maken. Nou, meneer Jansen, dan bel je op, krijg je Klaas aan de lijn. Oh, ik moet Jans hebben. Oh ja, dat is mijn vriend. Dus dat huwelijk wordt ook uit elkaar, want dat is niet meer een eenheid. Dat zijn namelijk twee zelfstandige eenheden geworden, zie je het? Dus als dat hele fundament daaronder ondergraven wordt, nou kijk maar om je heen, wat krijg je dan? Vrede, gelijkheid, niks. Ja? Goed, maar we gaan het volgende keer over hebben. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. Bedankt u, Vader, voor de boodschap van genade en dat we vanuit uw woord het zo kunnen bekijken, Vader. Want de wereld die heeft zo zijn eigen gedachten en zijn eigen filosofie, maar het is allemaal wijsheid van mensen, Vader. En het wijkt allemaal af van uw woord. Maar uw woord is de enige waarheid en dat kan de vrede aan de mensen geven. Gelijkheid en broederschap, Heren. En wij weten in de bedeende genade dat dat nu het lichaam van Christus is. De enige manier, Vader, is hoe wij deze maatschappij kunnen veranderen door het evangelie te gaan verkondigen aan de mensen. En dat zij dat ook zullen gaan geloven. En dan zullen we ook zien dat er ook dingen gaan veranderen. Vader, maar als dat niet gebeurt, wij hebben toch uw woord. U kent degene die van u zijn. En we danken u voor, Vader, dat u ons ook zo blij kan maken door uw woord. En ook kan sterken. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.